Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Welkom bij de Technoloog nummer 208. Herbert, welkom.
Welkom, Ben.
We hebben te gast Frank Vormer. Frank, welkom. Je bent algemeen directeur bij de Ster.
Ja.
En waar gaan we het over hebben? Ja, ik kan het ook vertellen.
Ja, we gaan het hebben over, onze oplossingen om cookieloos toch geld te kunnen verdienen. Zonder dat we cookies plaatsen.
Ja.
En we kunnen het over alle onderwerpen hebben. Alles wat je vraagt.
Even over adblockers. Maar ook
privacy.
Ja. Hoe verdien je geld op het internet? Ja. Adverteren daarvoor.
Ja, precies. Hoe geef je mensen privacy en verdien je toch geld? Dat is in feite de tegenstrijdigheid waar we voor staan.
Ja, volgens mij valt het mee. Volgens mij valt het mee.
Probleem.
De uitdaging. Waarom valt het mee? Ga ik beginnen.
Nou ja, het hele simpele is... Ik ben opgegroeid bij de Telegraaf. Hè. Daar heb ik een hele lange tijd gewerkt. En daar verkochten ze abonnementen. En dat waren abonnementenverkopers. En jullie zullen ze vast wel kennen. Ik heb je op een winkelcentrum tegengekomen en zo. Ja. En die gasten die waren altijd heel erg goed in. Dan liep er zo'n winkelstraat op je af. En dan die echte goede mensen. Die wisten van tevoren van. Die is in de markt om een abonnement op te
krijgen. Ja, ik heb nooit last van, zeg maar.
Dus, zij pikten dus de juiste mensen eruit. Dat was heel grappig. En het punt is dat waar ze dat uit afleiden. Dat wist je niet. Maar dat was ongetwijfeld een soort van profiling. Hè. Zagen ze gewoon aan de manier. En dat was de hit rate van hem was gewoon heel erg groot. Als er daar een gemiddeld iemand ging staan, ja, die gaat daar echt heel lang gewoon een beetje tot met schieten met hagel. En het grappige is dat ik vertel deze metafoor omdat die heel erg veel te maken heeft met gericht op digitaal adverteren. Kijk, natuurlijk lijkt het heel veel geld waard als jij denkt van alles te weten over iemand en dat je dan heel specifiek op diegene afstapt.
Ja.
Maar als je natuurlijk gewoon met een heleboel mensen laat komen en je gaat met iedereen praten, de vraag is natuurlijk gewoon eventjes van wat levert er eigenlijk meer op? Dat je heel gericht één iemand in zo'n enorme hoeveelheid mensen op je afstapt en er gericht uitpakt. Ja. Of dat je zegt, jongens, ik probeer gewoon iedereen abonnee te maken en ik kijk hoeveel dat er zijn. En het rare was dat in het begin hadden wij een aantal mensen die heel goed waren in het profilen van zo iemand en die uit zo'n straat te halen.
Ja.
En daarna zijn we gewoon met teams aan de slag gaan die gewoon echt iedereen aanspraken. En uiteindelijk blijkt toch gewoon dat laatste gewoon beter werkt. Weet je? Yes. En het grappige is, als je dat vertaalt naar digitaal, dan kom ik wel heel erg terug van de echte waarde van met third-party cookies allerlei data opbouwen.
Profiel opbouwen
enzovoort. Het is natuurlijk heel leuk. En als je...
Daar kom je van terug dus.
Nou ja, het grappige is dat wij in het begin ook echt zitten kijken naar hoeveel kosten per duizend het nou oplevert als je echt heel veel van iemand
hoeveel weet. Meer?
Nou, het grappige is, als je kijkt naar de CPM van bijvoorbeeld... Stel dat iemand die heeft in zijn winkelmandje bij bol.com of bij Zalando... heeft hij een product al zitten. Hè? Dus hij heeft al helemaal bedacht van... Goh, ik ga nu deze Xbox kopen, maar hij heeft niet afgerekend. Maar hij zit al in de daarin. Nou, dan is natuurlijk Xbox of de reseller van Xbox... die heeft er dan heel veel geld voor over... om diegene te blijven volgen totdat hij die transactie wel gedaan heeft. Want hij weet van, hey, ik heb hier Ben van den Burg... die gaat de Xbox kopen, maar hij heeft niet afgerekend. Ik zie hem in de winkelmarkt zitten, maar op een of andere manier... is hij misgegaan betalen of whatever, hij gaat hem niet afrekenen. Nou, wat hij dan doet, is als je dan een CPM biedt bij ons... van €250 CPM of zoiets... om Ben van den Burg dat laatste duwtje te kunnen geven... Nou, dan gaan wij dat... Dan hebben wij die transactie gemaakt en dan zeggen wij... jeetje, we hebben €250 CPM gekregen... voor die aantal mensen die dan een product in het salesmandje hebben zitten.
De maar vraag dat gebeurt toch nooit, dit, 250?
Ja, letterlijk gebeurt dit. Op echte riet. Maar het punt is, dan gaan we dan met z'n allen... Gaan
en
dat
is een pre-roll? Is een pre-roll of
pre-roll. Okay. En het punt is, dan gaan we met z'n allen heel verbaasd en geweldig... jezus, wat lachen ze, €250 CPM. Maar het gaat maar... om 34 mensen die dat hebben. En vervolgens gaan we de waarde van onze totale publiek... dat trekken we als het ware die krenten... want we trekken Ben van den Burg er nu uit... want die hebben we nu verkocht.
Ja.
En we ontwaarden de rest. Weet je, dus je, je verkoopt de krent uit de pap, maar de pap die overblijft, die wordt steeds minder waard. Nou moet je de optelsom blijven maken van 250 euro CPM met je gemiddelde rate van 20 euro CPM, zeg maar. En dan gaat die 20 euro, gaat bij wijze van spreken, naar 19, omdat je die van 250 eruit gehaald hebt. En dat realiseren veel mensen zich niet. Van, ja, je gaat de krent uit de pap zitten verkopen voor heel veel geld en dan gaan mensen allemaal helemaal zijn gebraden aan rondlopen.
Wat een wereld is dit geworden.
Dat is echt te denken.
Bizar. Nee,
voor mij is het wel vindt. Nee, maar voor mij is het namelijk 10 jaar geleden. En ik zie nu dat ik hiermee bezig was. Ja. Weet je, heel vol. Ja. En, voor mij, en ik zie nu dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen inderdaad Ben van den Burger profiled. Daar betaal je dan 250 euro voor. CPN, dat een onderscheid is met gewoon iedereen wat dan nog steeds 20 is. Een ratecard, ja, denk ik nog aan.
Ja.
Weet je.
Ja.
Maar dat bestaat nog wel, toch?
Ja, natuurlijk. Maar het punt is wat wij... En dat is natuurlijk helemaal ingegeven door dat... wat was dat? 18 mei 2018. Toen kregen we natuurlijk de GDPR. En toen gingen we op een hele andere manier consent uitvragen. Nou, iedereen kent toch wel die hele irritante schermen bij alle NPO-websites. Ja. Dat je elke keer opnieuw al je... op elke website van de AVRO-tros tot de NOS. En elke keer moest je het weer opnieuw doen. En zo moet je weer consent geven. Nou, wij hebben toen gezegd, jongens, maar dit gaat gewoon op deze manier niet. Ondertussen komt iedereen
onder druk, of was dat echt een bewuste keuze?
Nee, dat was echt onder druk. Natuurlijk, in het begin...
Zie je, Herbert, onder druk, hè?
Wij in het begin hebben wij echt... Wij vonden het echt heel irritant dat de NPO op die manier de consent uitvroeg. Wij dachten ook echt, en ik heb daar echt een ruzie met de NPO over gemaakt... van, jongens, jullie zitten dat veel te streng op die website te zetten. Niemand doet het op die manier. Wij zijn hier het beste jongetje van de kast. We moeten met voortschrijdend inzicht gewoon vaststellen dat de NPO dat al die tijd gewoon op de enige goede manier gedaan heeft. En dat langzamerhand iedereen erachter komt dat het ook op die manier moet.
Ja.
En dat het alleen maar strenger wordt. Dus wij hebben, toen wij eenmaal concludeerden dat de NPO standvastig was in het volgens mij op de enige goede manier dat consent uitvragen. Toen hebben wij gezegd, oké, maar dan moeten wij ook echt wegbewegen van persoonsgegevens, wegbewegen van het plaatsen van cookies.
Ja, dus je wou, om de volgorde eventjes, je ontdekte dat je die toestemming op die manier moest vragen. Dat was veel te hinderlijk.
Ja, nee, sterker nog, 90% van de mensen gaf die toestemming niet.
Ja.
Dus waren we eventueel niet kwijt.
Ja, maar dus we gewoon dus willen we niet meer zo doen, dus gaan we nu ophouden met persoonsgericht adverteren.
De volgordelijkheid was ietsje anders. Namelijk, wat wij deden is, we vroegen dus op die hele strenge manier consent. We waren daarmee 90% van onze consent-inventory kwijt. Want maar 10% van de mensen zegt, nou prima, je mag alles koekjes bij me blijven plaatsen. Dus toen hadden we dus nog maar 10% van de te verkopen inventory over. Vervolgens zei ja, maar wat doen we dan met die 90%? En eigenlijk heb ik iets heel simpels gedaan. We hebben met het team toen gezeten. En toen hebben we gezegd, jongens, maar wat is dan... Wij verkochten op dat moment, zeg maar eventjes, voor gemiddeld 20 euro CPM video pre-rolls.
Dus zei, ja, maar wat is nou de... Wat is CPM ook weer?
De kost per duizend. Kost per duizend. Kost per duizend uitgeleverde pre-rolls.
Ja, sorry dat je erin
dus, wij verkochten, zeg maar, voor 20 euro CPM... verkochten wij...
Netto,
consent,
hè? Netto.
Consent, ja,
netto.
Consent inventory. En wat wij... En vervolgens hadden we 90%. En toen wisten we niet van, nou oké, dat kunnen we natuurlijk ook verkopen. Maar dat gaan we dan random verkopen. Dan verkoop je gewoon pre-rolls en dan krijg je gewoon geplaatst. Waarop iemand zei van, ja, maar daar is helemaal geen vraag naar. Ik zei, nou ja, dat weten we niet, want we hebben nog nooit...
Maar, of een hele lage prijs.
Ja, nou, maar toen kregen wij de discussie over, maar wat is dan de prijs daarvoor? Ja. Wat is de prijs voor random inventory? Dus ik zeg van, nou, weet je wat, dat is 50%, dat is 10 euro. Weet ik veel. Dus toen,
dat verzon je. Je ging dat verkopen.
Nou ja, we zaten gewoon met zo'n team te praten over wat
de pricing tot stand
komt. En we vonden de helft vonden we wel mooi.
Redelijk.
Mooi, de helft. Toen deden we de helft. Hebben we echt in een weekendje hadden we een soort van dingetje gemaakt waarmee we dat konden uitplaatsen. En toen verkochten we in dat ene weekend was die hele 90% tegen 50% verkocht.
Oké, dus dat ging heel goed.
Alles was verkocht. Dus heel simpel. Toen kwamen we dus achter dat een ongepersonaliseerd inventory konden wij verkopen voor 10 euro CPM. Die andere kochten we voor 20 euro CPM. 10% verkochten we dus voor 20 euro. 90% voor 10 euro. Vervolgens, omdat het uitverkocht was...
Heel even een break?
Ja?
Ik wil even... Ga even door. Nee, ik wil namelijk die 250 euro. Dat is toch niet meer zo? Want jij profileert mij toch niet meer?
Nee, dat doe ik nu ook niet meer.
Nee, precies.
Nee, maar ik wil even de aanloop daar naartoe. Want we hadden dus 10,90.
Ja.
Vervolgens had ik 90 procent tegen 10 euro. Ja. En toen hebben we gezegd van ja, maar als het allemaal uitverkocht is, dan is het 50% dus gewoon niet de goede prijs. Juist. Dus toen hebben we er 75% van gemaakt. Gewoon, 15 euro. We zijn gewoon gestoepen 15 error. Euro. Ja. Dus zijn we, en toen 15 euro kwamen we een beetje op een, nou ja, op een redelijke bezetting. En toen konden we een beetje gaan yielden. Zo van oké, ietsje hoger, ietsje lager en zo. Nou, wat er vervolgens gebeurde, is dat er een teampje aan de slag was. En die zei van ja, maar we kunnen ook, we hoeven niet random uit te serveren. We kunnen ook, net als op radio en televisie, natuurlijk gewoon zeggen van hey, we hebben hier een bepaald soort content en we gaan bij die content gaan we dat uitzenden. Daar heb ik natuurlijk helemaal geen persoonsgegevens voor nodig. Nee. Net zo goed als het je ook op televisie zegt van hey, ik heb hier een programma over reizen. Nou, dan kan ik reisadvertenties proberen te verkopen. Zo kan je dat natuurlijk ook gewoon op digitaal doen. Dus wat hebben we toen gedaan? Toen hebben we gezegd van jongens, we maken segmenten. En toen zijn we segmenten gaan maken van content. En die segmenten die zijn we gaan maken. En dat is op zich wel een grappig verhaal. Zal ik zo direct vertellen. En toen zijn we die segmenten gaan maken. En toen ging die prijs nog weer verder omhoog.
Mag ik ondertussen... heel nu weer even, want ik wil nog iets. Ja, segmenten, ik schrijf hem op. Segmenten, daar blijven. Toen ging de prijs omhoog. Maar nog even terug daarvoor. Ja. Had je namelijk 20 euro voor 100% van je inventory.
Ja, ja, precies.
Dus je had al geld verloren.
Precies.
90% voor 15 euro.
Ja, dus ik
dat wil 2000... ik even constateren. 2018, na 26 mei.
Maar ik hoor aan het verhaal dat het daar steeds dichter naar terug
gaat. Jongens, we gaan naar 1000 euro.
Ja, dat alleen maar meer.
Maar wat er gebeurt is...
segmenteren.
Wat er gebeurt is in dat segmenteren, daar werden we steeds beter in. Ik zal zo direct uitleggen hoe we dat gedaan hebben. Maar dat segmenteren werden we steeds beter in. En die prijs die kroop dus steeds van 15 euro dichter naar die 20 euro toe. Tot we aan het einde van 2019. Dus we hadden 2018 gehad. En toen hebben we dus helemaal met dat segmenteren gaan optimaliseren. Tot we op een gegeven moment zagen dat we de 20 euro gingen passeren.
Wow.
En toen gingen dus over de 20 euro heen. En
hoe,
toen
hoe
zei
kon
ik van,
dat nou?
Nou ja, dat was ook een beetje onze vraag.
Ja.
En toen zei ik van ja, maar wacht eventjes. Als dit meer is, dan moeten we er ook gewoon mee kappen met die laatste 10%. Want dan kunnen we er ook gewoon een product plus van maken. Jongens, bij ons geen gezeik met persoonsgegevens.
Ja.
We kunnen gewoon aan de slag gaan. En dus vanaf het moment dat wij boven
en nou ga ik een hele vuile opmerking maken. Dat deed je dus niet om mensen fijn hun privacy te geven, maar gewoon wat meer geld opbracht.
Ja, nee, ja, nee,
dat is je werk ook.
Ja, dus, nee, maar sterker nog, als mensen toestemming geven,
maken.
Als mensen toestemming geven, dan is het toch ook prima om die persoonsgegevens wel
dat
te
verzorgen. Dat is ook waar.
Dus daar is op zich niks mis mee.
Nee, dat is
dus het is niet een soort van heel principieel ding. Ja. Het is meer gewoon dat wij zeiden van ja, maar jongens, als wij 90% kunnen verkopen tegen meer geld, ja, dan zijn we gek als we 10% tegen minder geld gaan verkopen. Ja. Dus nu gaan we er ook afscheid van nemen, maken we er ook een product plus van.
Ja.
En dat hebben we vervolgens doorontwikkeld. En ondertussen, en toen hebben we aan het einde van 2019, december 2019, toen hadden we al aangekondigd dat we per 1 januari zouden stoppen.
Ja.
Toen dachten we, weet je wat, we gaan nog één keer, hebben we samen met Omnicom, een groot mediabureau, hebben we voor 5 klanten hebben we een test gedaan. Gewoon een AB-test, waarin wij zijn gaan targeted en non-targeted gedaan. En waarbij we echt de kwaliteit doorgetest hebben van de click-through ratio. Dus hoeveel mensen die daadwerkelijk dit zien.
5 klanten, doe je 5 bedrijven? Neem
5 bedrijven,
ja, niet 5 personen.
Nee, 5 grote bedrijven.
Ja, ja, ja.
Hebben we hun campagnes gepakt, hebben we op die 10% die we nog wel hadden, hebben we targeted en non-targeted gedaan. En daarin zagen we dat we op alle KPI's ook echt beter of gelijk performden.
Maar als dat echt dus, zo is, hè,
ja,
dan zou toch ieder mediabedrijf dit nu
maar
doen?
De vraag is dus wel even, is er iets met NPO, met de ster, waardoor dat misschien alleen daar zo is?
Nou, het punt is, die 90-10 is bij de meeste bedrijven nog 10-90. Dus die zitten nog met 90% die ze geprofileerd verkopen.
Ja.
Dus het risico voor hem, zo van, ja, zij hebben die ervaring natuurlijk ook allemaal niet, dat ze dat grote deel tegen een hogere prijs kunnen verkopen. Dus iedereen zit wel een beetje met een drempel. Maar ik kan je ook vertellen dat echt nationaal en internationaal wij momenteel helemaal plat gebeld worden door publieke omroepen uit Italië, uit België.
Hoe doen jullie
dit? Help ons. Mogen wij die technologie van jullie gebruiken enzovoort? Dus wij zijn ook wel aan het zoeken. Dat is een beetje lastig.
Maar is het sprake van technologie?
Nou ja,
zo klonk het niet.
Ja,
nee.
Nou, het
gewoon niet getarget.
Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, dat is ook een beetje wat ik zeg. Jongens, het is niet een soort van dat ik hier nu een stukje software heb zitten.
Nou, die segmenten wel. En die segmenten, daar heb ik iets mee.
Nee, maar we doen wel iets heel slims, hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat segmenteren Dat kan je natuurlijk heel simpel doen. Hè? Dat je gewoon zegt, oké, ik heb hier een natuurfilmpje. Dus ja.
Of
dat
je kunt een heel tagging-systeem bedenken.
Ja, maar wat wij nu doen, en dat is wel heel mooi. Dat is echt prachtige technologie. En dat hebben we wel intern of samen met de NPO ontwikkeld. Wij hebben de database van Teletext pagina 888. Dat is op televisie worden alle Nederlandstalige programma's worden ondertiteld voor doven en slechthorenden. Engelstalige programma's worden natuurlijk sowieso ondertiteld. En die ondertitelingsdatabase die gaat heel lang terug. Daar zitten 60.000 programma's zitten daarin van de afgelopen tijd die ondertiteld zijn. En wat we gedaan hebben, is dat er is een model gemaakt waarbij uit die ondertiteling woorden gehaald worden. En die worden gewogen ten opzichte van normaal taalgebruik. En daar wordt op basis daarvan wordt gesegmenteerd. Dus eventjes heel simpel. Ja, als iemand het gesprek wat wij nu hebben met elkaar zou opnemen, dan zouden er een aantal woorden in zitten, zoals CPM of bereik of wat dan ook. Ja. Waardoor zo'n systeem heel snel weet, oh, dit gesprek gaat over media of dit gesprek gaat over technologie. Simpelweg omdat die woorden in normaal taalgebruik niet vaak voorkomen. Nou, dat is een model wat we geoptimaliseerd hebben, waardoor we ook veel beter in staat zijn te targeten. Ik ga je een voorbeeld geven. Als je een programma bijvoorbeeld als Op1 of M, dan normaal gesproken zou je zeggen, nou, dat is nieuws en actualiteit. Als je dat handmatig zou moeten indelen, zeg je dat nieuws en actualiteit. Maar gisteren was er bij Op1 Floortje Dessing, die over een reisprogramma ging praten in dat programma. Hè? En wat je kan doen, is dat je dat segmentje pakt en dat je dat segmentje op basis van die woordenherkenning kan zien, hé, dat gaat over reizen. Nou, weet je wat, dan pakken we dat segmentje, dat stoppen we even over op reizen. Dus zo zie je dat je heel erg kan optimaliseren op basis van die database. En er zijn heel veel, we hebben nu al 2 jaar achter elkaar hebben we hackathons georganiseerd om te kijken van, jongens, hoe kan je zonder het gebruik maken van persoonsgegevens toch die segmentering optimaliseren? Nou, dat is hartstikke leuk. Daar komen echt de meest waanzinnige technologische oplossingen uit. Dus het is niet helemaal dat het zonder techniek is.
Nee, oké, helder. Ja.
Hey, ik wil iets dieper op de effectiviteit. Dus jullie hebben een AB-test gedaan en de CTR was beter. En
alles was gelijk of beter. Ja.
En dat betekent dus weer dat je meer kan vragen weer, waardoor het weer meer oplevert.
Ja, nou, het is simpelweg de doelstellingen die de adverteerders hebben, die worden allemaal beter gehaald zonder persoonsgegevens dan met persoonsgegevens.
Hey, en even dat pad nu. Dus ze kopen bij jou gewoon een klik je op. Doe maar adverteerde Gamma. Want Gamma die is bij een of ander klusprogramma. En dan ben je op Gamma uiteindelijk dat ik die boormachine koop. Hoe wordt dat helemaal doorbrekend tegenwoordig?
Ja, dat gebeurt natuurlijk aan de Gamma kant. Want daar zitten wij, doordat we geen koekjes
hebben. Je brengt alleen maar verkeer ergens naartoe.
Wij brengen verkeer en dat doorrekenen van wat dat verkeer doet en het meten daarvan. Nou, dat hebben we samen in dat onderzoek met Omnicom gedaan. Maar dat doen adverteerders natuurlijk ook vaak zelf. Ik bedoel, die kijken wel van, goh, waar komt mijn verkeer vandaan? En hoe kunnen we meten dat verkeer ook daadwerkelijk werkt?
Dus jouw taak is verkeerd doorgeven naar een andere partij. Ja. Ook, weet je, want het werkt als een tierenlier. Dit is een succesverhaal. En ik denk nu de hele tijd als ik naar een Talpa-website ga of naar een DPG-media-website. Holy moly. Daar word ik echt moe van.
Ja, nou, ik niet, want ik heb die adblokker.
Ja, nee, ik heb ook alleen maar adblockers. Heb je trouwens adblockers?
Ja.
Ik zelf? Ja? Nee.
Waarom niet? Ja. Dat is toch veel prettiger?
Kun je maken natuurlijk. Als iemand dat ontdekt, dan ben je de
media. Ja. Je zou het wel willen, maar je hebt het niet.
Of heeft het wel, maar hij zegt
maar
het
dat
nu
je kok bent en dat je nooit uit eten gaat of zo. Dat...
Precies.
Ja. Ik moet niet zeggen, ik vind dat ben ik misschien heel atypisch in. Dat komt ook mijn hele leven al in de reclame werkt. Ik vind ook gewoon reclame leuk. Ik vind echt reclame leuk. En natuurlijk vind ik niet alle reclame leuk. Ik vind sommige reclame bloedirritant.
Maar ook als je het niet leuk zou vinden, dan wil je weten wat mensen doen in deze
reclame. Precies. Ja, dus ik wil het ook professioneel weten. Maar ik vind ook echt veel reclame vind ik ook gewoon heerlijk om te kijken.
Nee, maar als dit model werkt, hè, waarom? Ik noem Talpa of DPG Media als voorbeelden. En dat is best wel een beetje vervelend.
Ja, nou ja, goed. Ik snap heel goed dat zij kiezen natuurlijk voor ons. Zij hebben natuurlijk een totale advertentie-funded omgeving. En dan moet je natuurlijk ook heel veel doen. Ik vind wel dat je op enig moment moet gaan kijken van, jongens, maar helpt dit je nog? Hè? Ga je hierdoor je bereik niet schaden? Het is een beetje hetzelfde als...
Maar dat zullen ze toch ook wel in de gaten houden? Het zijn toch ook gewoon zakenmensen?
Ja, dat is ook zo. Maar dus de korte termijn en lange termijn,
ja, dat is, die 90
is hier wel iets wat vaak uit elkaar loopt. Hè? Kijk, ja. Ik weet nog wel dat ik, toen ik ooit commercieel directeur van de Telegraaf was, dat er natuurlijk altijd wel mensen waren die zeiden, ja, ik wil de hele voorpagina kopen. Ja, dat kan je natuurlijk best een keertje doen voor heel veel geld. Maar dat
heb je het een keer gedaan?
Dat, nee. Het gebeurde wel bij Spits en Metro en zo. Maar bij de Telegraaf is het nooit gebeurd. Ja, simpelweg vanuit de overweging dat je het korte termijn geld daarvan gewoon te schadelijk is op de lezersmarkt. Ja. Dat moet je gewoon niet doen. En dat is hier ook wel een beetje het geval. Ik denk dat elk medium daar zijn eigen afweging moet maken. En als het goed is, meten ze dat door. Maar het is wel heel lastig omdat je dat korte termijn winst, als iemand jou een wortel voorhoudt en zegt van als ik dat en dat en dat op jouw website mag doen, krijg je van mij 100.000 euro. Nou, dan moet je wel sterk in je schoenen staan en zeggen, nou nee, dat vinden wij gewoon niet in het belang van onze lezers. Dat gaan we niet doen. Dus dat is ingewikkeld.
Maar als jij nu verantwoordelijk zou zijn voor de hele DPG Mediagroep commercieel, dan zou je dus dat experiment aangaan, niet profilen, ik doe het contextueel. Ja, en hoe zou je dat aanpakken?
Nou, ik ben er echt ondertussen van overtuigd dat er meer geld te verdienen valt door geen cookies op te slaan. En ik denk ook dat als je kijkt naar het maatschappelijke ontwikkeling, hè, dus hoe het gaat, wat Apple en wat Google zo direct gaan doen, dat het veel belangrijker wordt om gewoon te zorgen dat je wegblijft van persoonsgegevens en dat je veel meer de lobby voedt over het ingrijpen in. Volgens mij is het niet zo'n hele mooie ontwikkeling.
Maar even los van de privacy en de AVG en even los van de risico's die het met zich meebrengt om data te hebben, hè, want dat is ook nog eens een keertje het geval. Is dat hele verhaal over personalisatie nou één grote zwendel geweest? Van de advertentieindustrie die vooral zichzelf verkoopt?
Nou, ik geloof niet dat het zwendel is. Ik gaf net dat voorbeeld van als iemand, als Ben van den Burg een Xbox in zijn mandje heeft zitten, snap ik heus wel dat meer waard is. Omdat je bij zegt, oké, als je bij mij op de website komt en ik kan hem dat laatste duwtje geven, dan is dat fundamenteel meer waard dan dat ik random een boodschap aan hem doe. Mm-hmm. Dus dat is in zichzelf geen zwendel. Volgens mij is het gewoon een commerciële afwegingen die er gemaakt worden, waarbij er heel erg blind gestaard wordt. Wat geweldig, we hebben weer een krent uit de pap voor heel veel geld verkocht.
Nee, maar
en dat
verhaal
de ontwaarding van de pap niet meegenomen wordt in de business case.
Jouw verhaal is dat per saldo dat hele personaliseren niks uithaalt, alleen maar negatief werkt.
Ja, ik denk dat is in ieder geval de conclusie voor wat betreft de NPO. Ja,
maar dan hebben ze
ik
dus
weet
al
niet helemaal zeker of precies. Dat generiek voor iedereen zo is. Dat ik me best kan voorstellen dat je bijvoorbeeld een tweakers website of zo, dat het daar anders voor werkt. Maar het heeft ook veel te maken met hoeveel mensen geven nou daadwerkelijk dat consent. Ja,
maar je bent er wel van overtuigd, dat zei je net ook, dat het voor de hele markt eigenlijk allemaal per saldo niet helpt.
Zeker voor alle sites met groot massabereik. Ja. Daarvoor denk ik het zeker.
Okay. Maar ook voor Facebook. Nou, bijvoorbeeld
als je
dan
groot massabereik hebt, dan
daarom?
Ja. Ja, ik denk ook dat het bij Facebook uiteindelijk. Maar goed, ik denk dat daar wel wat schip gaat keren. Uiteindelijk. Ik geloof gewoon dat daar. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Van hoe gaan nou die privacy authorities optreden, zeg maar. Ja. En al gaan de eerste boetes.
Nee, goed, dat is het juridische verhaal. Maar
die druk die gaat ook groter worden. Maar ik geloof ook echt dat. Ja, ik vind het voor Facebook wel heel erg moeilijk te bepalen, omdat ik daarvoor echt te weinig weet over.
Nou, maar neem YouTube.
Nou, ik denk echt dat ook zij zich blind staren op de CPM's. Als ik zie welke CPM's zij krijgen.
Wat krijgen zij? Toch heel weinig.
Nee. Op pre-rolls. Ik denk dat ook daar wordt in de markt, geloof ik, verkocht voor 24 euro of zoiets. En wij krijgen daar. Nee, dat is niet waar. 15 euro en daarvan krijgen wij, geloof ik, 45.
Maar ja, daarom
55,
neem ik dus,
45.
Daarom neem ik het woord zwendel in de mond. En ik begrijp wel dat jij daar niet direct in mee wil gaan. Maar het is natuurlijk wel die advertentie-industrie die daar meer de Facebooks en zo van deze wereld, die daar ontzettend veel geld aan overhouden, omdat het een dienst van hun is die zij aan jou verkopen.
Maar Zwendel lijkt net alsof ze. Dat geven natuurlijk ook wel waarde terug. Ze geven veel bereik terug. En
bereik is
ook
maar
prijs. En dan verdienen ze veel aan. Maar goed, dat is allemaal
nog
geen zwendel.
Er is dus een concrete aanwijzing. Geen bewijs, want dan zou je het voor Facebook inderdaad zelf moeten onderzoeken. Dat personaliseren in feite niet helpt. En dan is het wel een dienst die zij weten te verkopen aan de markt.
Ja, maar
daar
zijn
ontzettend veel geld van oprapen.
Dat is nog geen zwendel. Hè? Dat, bedoel, dat,
nee, dat, is een, dat is een sterk woord.
Het is nog steeds iemand die iets verkoopt.
Maar het is iets wat zij verkopen, waar ze dat... belang bij hebben om het te verkopen.
Ja.
Terwijl het aan degene aan wie ze het verkopen in feite niks opbrengt.
Nou, minder opbrengt dan als je het persoonsgegevens aflaat.
Ja, ja. Als je die dienst van hun niet afneemt.
Ja, precies.
Ja. Ja, maar dit is best wel... Kijk, we komen er nu dus achter. Op 26 november nemen we dit op. En daarvoor wisten we het echt niet. Dat niet gepersonaliseerde advertenties nog meer oplevert op het internet. En het internet is helemaal vastgeroest in alleen maar data verzamelen van mensen. Ja. Dat is het businessmodel.
Ja.
En we komen er nu dus achter dat het eigenlijk helemaal niet hoeft. Dat het businessmodel ook stand zou houden en zelfs nog beter zou worden als we niet data van mensen pakken.
Ik denk wel dat het goed is om even vooruit te wijzen naar onze podcast van volgens mij is het 7 januari. Die hebben we al gepland.
We plannen alles wij, joh. We zijn zo gestructureerd.
Plannen, tot in 2022 zijn we volgepland. Dan hebben we Thijs Roes.
Ja.
Collega wetenschapsjournalist.
Ja,
die heeft onlangs een online evenement georganiseerd. En die vertelde mij dat adverteren op Facebook hem gegarandeerd publiek opleverde voor een prijs waarvoor hij het eigenlijk niet... Dat was jezelf bestelen om dat niet te doen.
Ja.
Dus als contrast met wat wij nu hier elkaar zitten te vertellen, is wel interessant om alvast vast te stellen dat Thijs zegt dat hij om publiek naar een evenement te sleuren, dat adverteren op Facebook eigenlijk een no-brainer is.
Ja,
dat is wel heel interessant.
Ja, ik denk dat dat komt omdat echte conversie, de uiteindelijke dus zeg maar conversie in een app download naar een event toe. Ja. Dat je daardoor...
Maar dat heeft iets met personalisatie te maken.
Dan heb je personalisatie nodig. Ja. En volgens mij voor gewoon awareness, mensen ergens naartoe brengen. De eerste stap van awareness. Ja. Nou, weet je,
dan komen we dus inderdaad uit. Dat is niet alleen...
Daar zit ook wel echt een verschil, denk ik, tussen, Facebook.
Maar jij zei net heel groot bereik, dan werkt het niet zo goed. Dit is natuurlijk een heel specifiek bereik.
Ja.
Het is ook een hele specifieke doelgroep, heel specifiek doel. En dan zou het dus wel kunnen werken.
Ja, dus die conclusie was te snel. Dus we concluderen...
Het algemeen,
Toch?
Nou ja, ik moet heel zeggen, ik ken niet alle dynamics van Facebook natuurlijk, maar ik kan me er alles bij voorstellen wat jij nu zegt. En als je de vraag is natuurlijk van, zou Facebook ook via het segmenteren dit kunnen bereiken?
Ja, dat
laatste weet ik gewoon niet krijgen. Zeggen, omdat ik niet weet hoeveel capaciteit zij hebben om te segmenteren. Neem niet weg dat zij gewoon de hele aanleiding bij hen... Ik bedoel, mensen hebben zich gewoon ingelogd. Dus je hebt daar heel geen uitvraag van consent enzovoort. Je bent gewoon akkoord gegaan met de voorwaarden dat jij al je persoonsgegevens nu eenmaal onderdeel van het businessmodel worden. Dus het is wel echt een ander verhaal. Want dat is natuurlijk een situatie die een DPG gewoon niet heeft. Of er is niet zo... Dat proberen ze wel.
Dat is een strategie, hoor.
Precies, dan heb je bezoekers die zijn niet eens ingelogd, bedoel je.
Ja, precies. Als mensen inloggen, dan heb je natuurlijk een andere mogelijkheid om ze één keertje te vragen om akkoord te gaan met de snelheid.
Ja, dat begrijp ik.
Nou, dat vond ik zo mooi. Dat Talpe 2 jaar geleden in de krant zei echt van dat ze het Google en Facebook van Nederland wilden worden. Ze willen al de profielen van alle mensen en dan met alles wat ze kochten willen ze dat bij elkaar doen. Terwijl ik toen al had van, met alle privacy issues die er zijn, lijkt me dat niet zo'n handige strategie. Ja. Dus profilen naar de toekomst toe als strategie lijkt me niet zo handig.
We hebben nu op dit moment is de discussie eigenlijk heel actueel over addressable TV. Hè? Dus gewoon over van kunnen we dit op tv ook doen?
Een stuk, in lineaire tv,
En ook daar hebben wij als NPO en Ster hebben we echt een discussie met elkaar. Jongens, moeten we er überhaupt wel aan meedoen? Ik heb werkelijk met alle ontwikkelingen die er nu zijn, ik ben op zich heel erg van het voorop lopen in technologie en proberen allemaal slimme dingen te bedenken. Maar hiervan denk ik bij mezelf, jongens, dan gaan we weer hetzelfde doen. Dan gaat er weer een experiment plaatsvinden. Ik geloof dat KPN en Talpa met een experiment bezig waren. Dat ze al het personeel van Talpa dan gewoon de normale reclameblok op tv gingen overschrijven afhankelijk van jouw profiel. Ja, ik vraag me werkelijk af of je daar de echte meerwaarde uit zou halen. Plus dat je weer de discussie krijgt van wie is de data en wat is het verdienmodel van Sico en van KPN in dit verhaal. Dus ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat we echt op een hele dead-end street aan te gaan zijn. En ook internationaal zie ik nog steeds niet hele solide business cases over hoe je addressable TV en
bij lineaire TV bedoel je, is dat?
Ja, bij lineaire TV. Dus de dynamic ad insertion. Ja. Sorry voor deze. Het gaat om dat je het reclameblok overschrijft. En dat jij andere reclame krijgt dan jij. Ja. Terwijl je allebei naar het 8-uur-journaal zit te kijken. Maar dat ik op basis van jouw kijkgedrag jou iets anders serveer dan jou.
Maar de hele markt is natuurlijk ook helemaal geïndoctrineerd met dat idee van personaliseren. Zo langzamerhand.
Ja. Dus
je moet ik vind dat heel erg leuk weer om overtuigen van het tegendeel.
Ja, nou ja, goed. Laat ik zo zeggen dat het geld helpt wel in het overtuigen. Dus als je gewoon ziet dat de resultaten beter zijn, dat de kassa harder rinkelt, dan hoef je wat minder in de overtuigingsmotor te zitten. En ik heb er ook zelf zoiets over. Joh, wij doen het gewoon niet meer. Wij zien zelf dat ons rendement verbetert. Dus we zien dat we een hogere gemiddelde CPM hebben dan dat we hadden. Dus we gaan nu in de coronatijd gaan wij dit jaar op digitaal 40% groeien ten opzichte van vorig jaar. Wow. Nou, best wel bijzonder.
Nou ja, mensen zitten meer thuis alleen maar te kijken, denk ik ook.
Ja, nee, maar ik heb het nu over digitaal. Ja. Dus dat kon je ook.
Ze zitten ook meer thuis naar nieuwsites te gluren.
Ik heb niet helemaal precies de analyse gemaakt over wat de bereiksgroei is geweest. Maar dit is wel echt simpelweg een verbetering van onze prijs. Ja, en die heeft ertoe geleid dat wij 30-40% groeien ten opzichte van 2019.
Oké, van de prijs. Dus niet zozeer van de toestroom van het publiek, maar de prijs.
Nee, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hem niet ontdaan heb van die groei. Dus er zal ongetwijfeld ook een stukje groei in zitten. Maar het is zeker dat het leeuwendeel van deze groei komt door...
Ja, en ik blijf erbij en dan moeten ze testen dat ik het raar vind dat publieke omroepen nemen het over. Maar dat niet meer mediepartijen dit model dan overnemen als het zo een succes is. Dus er moet toch iets zijn dat niet klopt.
Maar goed, dat is wel iets... De nieuwsgierigheid is groot. Ze zijn momenteel echt met iedereen aan het praten, hoor. Dus er wordt ook wel met Nederlandse mediapartijen... ook de grote mediapartijen gedeeld en nieuwsgierig gezocht naar van.
Okay. En kunnen jullie daar ook geld aan verdienen of kost het je alleen maar tijd?
Dat zou in theorie wel kunnen, maar dat mogen we niet. Dat is dan weer heel lastig van de stijl, want we zijn aan de overheid gekoppelde organisatie. We hebben een taakopdracht en die taakopdracht is het verkopen van reclame op de publieke omroep. En dat is niet het verkopen van technologische oplossingen om te zorgen dat we heel slimme dingen doen. Dat vinden we heel jammer. Ja. Maar we zijn ook wel, en vooral omdat de minister ondertussen gezegd heeft dat we volgend jaar mogelijkwijs helemaal geen digitaal meer mogen verkopen. Zeg maar. Of in ieder geval dat wil hij. Dat we dat in de aankomende jaren helemaal aan nul afbouwen.
Stichting oprichten met een nobel doel of zo.
Ja, precies. Ja. Dus dat zijn we zijn alle opties op dit moment ook aan het bekijken.
Serieus, dat soort dingen overweeg je nou?
Nou ja, ik zou het heel jammer vinden dat we nu hebben we iets waarmee ik volgens mij echt een antwoord heb op de grote hoeveelheid geld die naar die internationale partijen toe gaat. Wat we volgens mij ook echt kunnen schalen naar de hele Nederlandse markt. Ik ben ervan overtuigd dat RTL, Talpa, DPG, hier, Financieel Dagblad, allemaal kunnen profiteren van wat we daar hebben. En ik wil het ook heel graag met ze delen, want ik vind het alleen maar leuk. Het is leuk voor die gasten die het ontwikkeld hebben. Nou, het zou natuurlijk doodzonde zijn dat we daar dan mee moeten stoppen. Juist omdat we volgens mij ook iets doen wat heel erg een antwoord is op de politieke ongerustheid die er is over privacy. Dus het is, we hebben echt een oplossing. Ja, en als het aan de minister ligt, dan gaan we gewoon met die hele oplossing stoppen en flikkeren we alles overboord. Ja, dat zou doodzonde zijn.
Ja, ik wil toch nog even terugkomen of dat, weet je, er zijn verschillende verhalen ook in Wired over AdTech could be the next internet bubble. Omdat er met adblockers en dat de click-through rate niet zo hoog is als Google vaak beweert. Dus je hebt heel veel van dat soort signalen dat het echt een bubbel is. En uiteindelijk, iedereen heeft belang, dus houdt in stand. Maar er is veel meer waste dan mensen denken. Het is niet zo effectief. Klopt dat of niet?
Nou, ik weet niet. Iedereen die ondertussen nog niet naar de Social Dilemma of naar Follow Me heeft gekeken op Netflix, die moet even zorgen dat hij daarna gaat kijken. Als je Follow Me gezien hebt en Social Dilemma gezien hebt, dan kan je niet anders dan aan de indruk onttrekken dat hier iets bijzonders aan de hand is. En ik denk dat heel veel bedrijven ook eventjes zichzelf tegen het licht moeten houden, want we zijn wel met z'n allen in een soort van straat gelopen waarvan ik denk, iedereen loopt deze kant op, dus ik moet blijkbaar ook maar meelopen deze kant op. Maar zijn we niet gewoon op weg naar onzin? Dat geloof ik wel. het herijken van wat je aan het doen bent. En ik denk er niet zo eens zozeer dat er allemaal kwade opzet in zit. Overigens voor een deel ook wel. Er zit ook gewoon natuurlijk ad fraud en...
Ja, clickbait.
Ja, er wordt natuurlijk van alles en nog wat...
Beetje botjes die klikken.
Ja, nou ja, goed. Dat, als je dat, ik vond dat in Follow Me nog leuker dan in Social Dilemma. Maar gewoon zo iemand die dan rond gaat vragen van... Ja, hoe werkt dat dan? En, oh ja, oké, je kan dus gewoon nep-followers kopen en zo. Van wat er in de influencers-industrie gebeurt. En ik moet je echt zeggen, persoonlijk, als ik een adverteerder was, dan zou ik ook wel eventjes heel goed nadenken over, wat zit ik nou eigenlijk precies te funden? Maar goed, die afweging moet iedereen voor zich maken. Ook geen oproepen doen om dingen niet te doen. Maar ik denk wel dat adverteerders er goed aan doen om zich echt te verdiepen in wat gebeurt er nou eigenlijk met mijn geld? En wat is de meest effectieve manier om te zorgen dat het oplevert? En er is wel een hele industrie ondertussen ontstaan.
Ja, als ecosysteem.
Een adverteerder die duwt er 1 euro in en wij krijgen 50 cent. En die andere 50 cent, die verdampt ergens bij.
Kun je dat hele ecosysteem, want het is best wel ondoorgrondelijk en onoverzichtelijk.
Ja, het is zo complex dat ik het echt niet nu even kan uitleggen.
Want dat is toch mooi?
Nee, maar goed. Het
is hele ingewikkelde diagrammen voor me.
Je kent misschien die plaatjes wel, maar dat is echt niet normaal. Wat er allemaal tussen zit aan...
Maar doe even een poging, want dat is voor de luisteraar denk ik wel...
Vaak zijn het ook veilingen, hè? Instantaan...
Dus als je een real-time bidding platform hebt, dan heb je een partij die de SSP, dat is de supply support platform. DSP, dat is de demand support platform. Nou, dat zijn al twee bedrijven die er al tussen zitten, die allebei een stukje van de CPM afromen, zeg maar. Ja. Nou, dat zijn er dan twee, maar dan heb je er vaak nog weer een technologisch bedrijf toe die er een soort van, een soort van retargeting slag overheen maakt voor een bepaalde afslag van het geld en zo. Goed, er zijn hele mooie plaatjes van te vinden, waarin je ziet waar dat geld allemaal blijft. En dat is dan nog het wat ik dan noem het legale deel. Hè? Bedoel, als je het clickbait deel daarvan of zoiets, dat zit natuurlijk niet in die diagrammetjes.
Maar wat ik dan interessant zou vinden is om te weten, stel je even zo'n diagram voor die weergeeft wat jij nu vertelt. Hoeveel eenvoudiger wordt dat diagram als je het begrip personalisatie afschaft?
Nou ja, heel simpel. Als je nu kijkt op onze website en je vergelijkt dat met een willekeurig andere website, dan zie je gewoon de lijst met de hoeveelheid cookies die geplaatst wordt.
Ja.
En je gaat proberen te achterhalen van, maar wat zijn het dan voor bedrijven die daar, want je kan het op die extensies van die cookies, kan je in principe wel zien wat voor soort bedrijven dat zijn. Dan staan er gewoon tussen de 25 en de 50 op een gemiddelde website. Als je bij de NPO komt, staat er nog één. Alleen nog maar het technische aanvraag cookie waarbij je daadwerkelijk plaatst. Dus omdat je helemaal niets van persoonsgegevens...
Betekent dus dat je tientallen middlemen uitschakelt?
Ja.
Wow. Ja. Echt, man.
Ja.
En dat is ook de reden waarom wij er dus wat meer aan overhouden, zonder dat adverteerders
per definitie... Alleen dat al, precies. Je bespaart
zonder dat adverteerders per definitie meer kost.
Ja.
Nou, daarom is die hele case van de New York Times natuurlijk interessant. Ze hadden een keer een hele mooie kop van de surveillance machine of Facebook. En daar hadden ze 41, weet je, trackers. Dat is zeg maar 2-3 jaar geleden. En die zijn ook helemaal om. Want nu zijn die advertenties op de New York Times ook heel erg contextueel.
Ja, en dat kan heel makkelijk natuurlijk. Het is allemaal tekst.
Ja, maar die gebruiken dezelfde technologie die wij met dat ondertitelen gebruiken. Gebruiken zij in tekstgegevens. Dus dat is hetzelfde kunstje. En ook met hen hebben we trouwens contact. Hè? Want we zien best wel, doordat er op een gegeven moment gepubliceerd werd in Wired en zo, werd dat echt wel opgepakt. Dus wij krijgen ook allemaal belletjes van allemaal Amerikaanse partijen. Zo. Hoe doen jullie dat? En dan is het echt zo, de New York Times doet dit. En er is also a company Star in Holland.
Ja. Mooi, hè? Ja. Maar ook die advertenties op de New York Times, die zijn... Ik vind ze goed. Dus, dus vaak white papers, heel erg relevant. Dus ik dan door te scrollen op de app dan.
Ja, maar goed, dat is het ook. En dat kan je echt nog wel verder ontwikkelen. Dat je proberen zorgen dat je gewoon op basis van context de juiste advertentie plaatst. Leidt uiteindelijk natuurlijk heus wel totdat de dingen bij de juiste mensen terechtkomen.
Ja. Dus die hele, die cookies, denk je dat het ook echt, als jij naar dat het ook echt verdwijnt? Dus die third-party cookies, want dat weet je wel, ook de browsers, die houden ze tegen. Weet je wel, Chrome gaat ze tegenhouden. Denk ik aan Google, volgend jaar is dat.
Nou ja, Apple doet dat natuurlijk min of meer al. Google heeft aangekondigd dat ze dat gaan doen. Neem niet weg dat ik wel altijd het gevoel heb dat die hele grote... dus dan wordt er allemaal privacy authorities, of hoe noem je dat? Toezichthouders en zo, worden er bedacht om aan de slag te gaan. Die gaan dan iedereen onder de loep nemen. En die bellen dan aan bij DPG of bij Talpa. Maar ik ben altijd nieuwsgierig naar wie belt er nou aan bij Facebook en bij Google, zeg maar. Want wat daar natuurlijk gebeurt, weliswaar niet per definitie met cookies, maar ook gewoon met de inloggegevens. Ja, daarvan denk ik bij mezelf, jongens, dat gaat ook wel gebeuren. Ik denk dat er zo direct echt ingegrepen gaat worden op die hele grote bedrijven, dat opgeknipt gaat worden of zoiets. Dat op lange termijn is dit niet houdbaar. Ja. En natuurlijk, weet je, een bepaalde mate, je kan tot op zekere hoogte kan je zeggen dat personaliseren ook nog wel mensen kan helpen. Hè? En er zijn heus wel dingen.
Ja, want dat zeggen ze natuurlijk ook, hè?
Kijk, bijvoorbeeld, ik heb het frequency cap cookie. Dat is het cookie wat bepaalt dat jij een bepaalde advertentie maar 3 keer te zien krijgt in plaats van 20 keer. Ja, ik denk dat de meeste consumenten zullen denken, nou, dat vind ik wel fijn. Weet je wel, dat ik na 3 keer, dan weet ik het wel. Ja. Dus het is niet zo dat alles op dat gebied slecht is. Noodzakelijk is dat niet, weet je. Dus het is echt niet noodzakelijk in het model. Ik bedoel, ook op een traditionele televisiekijker of radioluisteraar. Ja, als je heel vaak radio zit te luisteren, dan zal je wat vaker reclame horen dan anders. Nee, ja, Ben, jouw vraag was of het helemaal gaat verdwijnen.
Ja, ja ik denk onder druk.
Het is heel moeilijk.
Helemaal, maar onder druk. Er is heel veel druk. Ja. Ik denk het ook. Dus, hebben we het net over minister Slob in 2021 stopt met online reclame op websites? Hoe kijk je daarnaar?
Ik moet eerlijk zeggen dat het nog behoorlijk onduidelijk is. Oh. We gaan in elk geval stoppen met pre-rolls, commerciële pre-rolls. Dus we hebben nog wel pre-rolls voor algemeen nut. En algemeen nut, dat is goede doelen, culturele instellingen, politieke partijen. Die mogen nog wel reclame maken, of dat wordt dan geen reclame genoemd. Dus er blijft nog wel een markt open. Maar we zullen wel echt vreselijk veel minder pre-rolls gaan komen.
Maar je target blijft hetzelfde, hè?
Nou, mijn digitale target niet. Nee, die zal wel
dat is wel een aandrijving natuurlijk.
Nee, heel simpel. Die markt gaat voor ons echt met... weet ik veel, factor 6 of zoiets naar beneden.
Ja, wow.
Dus we krijgen echt veel minder inventory. Dat maakt het ook dat we echt heel veel haast hebben om te proberen te kijken of we die technologie, of we daar wat mee kunnen. Omdat anders dan moeten we de mensen en wat we gedaan hebben. Ja, dat zou heel jammer zijn als we daar afscheid van moeten nemen. Ja. Omdat we dat gewoon niet meer...
Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kijk dan bijvoorbeeld vaak uitgesteld via het web naar Studiosport, om maar eens een dwarsstraat te noemen. En dan krijg ik soms 2 verschillende pre-rolls en dan komt er ook nog eens een keertje de sponsormelding van Studiosport zelf bovenop. Dus dan moet ik door 3 pre-rolls heen in feite. En dat is wel een beetje veel.
Ja, dus daar aan die irritatie beantwoord het dan ook wel. De vraag is, kijk, en als publieke omroep kan je dat vrij goed permitteren. Omdat je namelijk voor het grootste gedeelte gefund wordt door simpelweg belastinggeld.
Ja.
Voor commerciële partijen, als de Telegraaf of het AD. Is het heel erg lastig als mensen allemaal de houding hebben van jongens, ik ga die pre-rolls niet kijken. Ja, hoe ga je dan? Of je moet betalen voor de content, of je betaalt met de aandacht van je
maar dat
publiek.
Is ook weer een precair evenwicht. Want als ik een uur Studiosport voor de boeg heb, dan zit ik dat wel uit. Maar gaat het om een of ander nieuwsvideootje van 2 minuten, dan denk ik, weet je wat, als ik even lang naar mijn reclame moet gaan zitten kijken, laat dan maar zitten.
Maar het was mij een lief ding waard geweest als de minister daar wat meer een notie van had genomen. Want dan zou je inderdaad zeggen, jongens, we doen content van 10 minuten, daar doen we helemaal niks mee. Ja. En de andere, daar
het
doen
moet in verhouding staan tot.
Het moet een beetje verhouding zijn. En bijvoorbeeld het programma onderbrekende reclame, dat wordt heel irritant gevonden op de televisie. Maar je kan je best wel voorstellen dat als je dat bijvoorbeeld in van een uur doet, van 1,5 uur, 1 keertje even onderbreekt of zo. Daar zou je gewoon andere spelregels over kunnen maken. Maar goed, ik snap ook wel dat je vanuit de publieke omroep, dat je daar weer anders tegenaan kijkt. Er is ook best wel een lobby vanuit de concurrentie van gekomen dat wij met dat digitaal moeten stoppen. Daarvan denk ik echt, dat is echt zo naïef en dom.
Met digitaal stoppen?
Met de digitale exploitatie op de advertentiemarkt moeten stoppen.
Ja.
Dus de minister, wat hij besloten heeft, is echt mede de resultante van de lobby van veel commerciële partijen.
Die
denken daar iets mee op te schieten. En mijn stellige overtuiging is dat ze er echt helemaal geen zak mee opschieten. Omdat eigenlijk het bereik alleen maar gaat toenemen, omdat mensen die commercials daadwerkelijk niet krijgen. Dus ze hebben er nog meer last van op de gebruikersmarkt. En het is echt niet zo dat dat geld wat wij niet verdienen, dat dat nu naar hun toe gaat. Want hun bereik gaat er niet door toenemen. Nee. Sterker nog, hun bereik gaat er door afnemen. Dus nou, het is echt een naïeve naïeve lobby geweest. Omdat het publiek
dan aantrekkelijker wordt juist door minder advertentie. Ja. Ja, dat kan.
Hebben we het heel erg over pre-roll? Kun je nog iets vertellen over de rectangle? Of wat heb je nog allemaal? Wat bestaat nog?
Nou, dat is een beetje onduidelijk. Ik had heel graag gehoopt dat ik hier nu precies had kunnen vertellen of we dat volgend jaar wel of niet kunnen verkopen. Het lijkt erop dat wij wel display kunnen gaan verkopen volgend jaar. Maar het is allemaal nog wat onduidelijk. Je moet je voorstellen dat die minister die roept, jullie moeten stoppen met digitaal. En zei, oké, wat is digitaal precies? Ja. Weet je? En dan zegt hij van, ja, die filmpjes voor die dingen, dat wil ik niet. Oh ja, oké, nou goed, dan doen we dat weg. Maar dan mag display dus wel. Wat is display precies? Dus, weet je, het is een beetje je merkt natuurlijk dat zo'n ministerie behoorlijk op afstand zit van de dagelijkse praktijk. Dus dan duurt het altijd even voordat het exact duidelijk is wat er nu bedoeld wordt. Een deel daarvan gaat ook pas per 1 januari 2022 in. Dus het lijkt erop dat we volgend jaar nog display kunnen verkopen. Maar helemaal uitsluiten dat zich dat in de loop van die tijd niet verandert, dat weet ik ook niet. Daar zijn we volop mee bezig om te proberen daar helderheid over te krijgen.
En zit er nog... Wacht even, weer gaat die computer uit. Zij is aan. Is het zeg maar rectangle en pre-roll, dat zijn de belangrijkste, of zijn er nog vormen bijgekomen de afgelopen 10 jaar?
Ja, voor wat betreft de commerciële markt wel, maar voor wat ons betreft is het wel echt pre-rolls en display. Display is dan een beetje de verzamelnaam van statische content. Wat je wel ziet, is dat er bijvoorbeeld een combinatie tussen display en video gemaakt wordt. Dus dat we hebben nu op de NOS bijvoorbeeld wel eens een display-positie waarin een video zich afspeelt. En op het moment met de cursor overheen gaat, dan gaat die spelen. Dus dat zijn bijvoorbeeld wel advertentiemodellen waarbij je video in display kan krijgen. En maar van al die modellen, het is wel zodat de wet en regelgeving voor wat betreft de publieke omroep altijd wat strenger is dan voor de normale markt. Dus we moeten soms vechten om die posities te krijgen. En als we zien dat het veel oplevert en dat we daarmee een grote bijdrage aan de mediabegroting kunnen leveren, dan wordt er wat positiever op gereageerd soms.
Hoeveel moeten jullie leveren aan de mediabegroting?
Wat
is jouw target?
De afgelopen 30 jaar hebben we meestal een bedrag ergens dus rond de 190 miljoen euro afgedragen aan het ministerie. En dat is opgeteld televisie, radio en online. Het online deel daarvan, ik denk dat wij dit jaar op iets van 7, 8 miljoen euro uitkomen wat wij verkopen aan digitaal.
Dat is nog heel weinig.
Nou ja, goed. Er zijn dagen dat ik niet op zak heb. Maar
nee, ik dacht dat het zo... Ja,
nee. Het komt van 4,5 af. En het is nu iets van 7, 8.
Met alle beperkingen.
En als al die beperkingen doorgaan, dan is het volgend jaar weer ergens tussen de 1 en de 2 of zo. Hey,
en een mid-roll, is dat nog actueel of ook niet?
Hey, maar programma onderbrekende reclame is sowieso iets wat bij de publieke omroep niet mag. Dus dat mogen commerciële partijen doen, dat mogen wij gewoon niet.
Ja. Hey, en is er eigenlijk nog, ik vraag dit als verstokte laptopgebruiker, is er nog een wezenlijk verschil tussen, is er nog iets anders dan de mobiele markt?
Dat wil ik ook nog weten, mobiel.
Is alles nu op mobiel en is laptop en dergelijke de grote schermen zonder betekenis verder? Of is
voor ons maakt dat op zich niet zo vreselijk veel uit. Nee? We worden via welke device waarde. We hebben overal natuurlijk een bepaalde
zijn
hoeveelheid.
Zijn er geen markten met verschillende karakteristieken wat advertenties betreft? Want dat zou ik nauwelijks verwachten.
Natuurlijk, je kan ook inkopen op technische segmenten.
Ja, of bepaalde dingen die je hoofd moet laten op mobieltjes vanwege die kleine schermen of iets dergelijks.
Ja, maar natuurlijk, er zijn wel allemaal do's en don'ts, zeg maar. Maar ik moet heel erg bekennen dat ik vanuit ons laten wij wel heel veel toe. Mm-hmm. Ik vind dat vooral iets aan de markt. En daar zie je natuurlijk allerlei ontwikkelingen. Dat het vroeger zo was dat mensen daar helemaal geen onderscheid tussen maakten. Mm-hmm. En dat je nu ziet dat er natuurlijk campagnes echt op maat gemaakt worden voor de verschillende platforms.
Kan ook onderdeel zijn van de profilering. Hè? Hey, dit is iemand met een mobieltje, die gaan we op een andere manier benaderen.
Ja, precies. Ja, ja,
maar er zit ook geen profiling in met welk toestel en ook helemaal niks, hè?
Nee,
bij jullie.
Nee, dus dat is technologisch. Dat kan van alles, maar dat is iets anders dan dat wij dat doen of dat wij dat kunnen.
Ja. Hey, doen jullie aan native advertisement, wat natuurlijk bij Facebook in je timeline heel erg populair is geworden? Is dat iets wat jullie, dus dat je rond de editor, dat het lijkt alsof het echt een editorial is, maar het is...
Dat is, als nou smooth. Iets het onderscheid is tussen de publieke omroep en tussen de commerciële, dan is het dat wel. Er is een hele, die is ook echt in de governance is dat zo geregeld. Er is geen enkele relatie. Sterker nog, wij krijgen boetes van het commissariaat van de media als wij aanhakende reclame, heet dat. Dus als ik bijvoorbeeld een commercial, even, ik zal het even naar televisie vertalen voor het voorbeeld, maar als wij een commercial bij M of bij Op1 hebben, en daar zou een commercial van een boek in zitten van een schrijver die in dat programma besproken wordt, dan krijgen we een boete. Dus aanhakendheid mag niet. Nou, en dat geldt al helemaal voor in-program zaken.
Ja. Sluikreclame.
Is geen enkele mogelijkheid voor Ster om dat te doen. En dat willen we ook niet. Ik denk dat het ook heel erg goed is dat zowel adverteerders als het publiek weet dat het een veilige omgeving is en dat alles wat je ziet niet beïnvloed is door commercie.
Ja, en dat advertenties als zodanig herkenbaar zijn. Precies, en niet lijken precies. Op redactionele inhoud bijvoorbeeld.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk letterlijk... Nogmaals zo'n verwijzing naar Follow Me en naar de Social Dilemma. Ik bedoel dat een hele generatie wordt opgegroeid met... momenteel opgegroeid met dat ze niet meer dat onderscheid zien.
Ja, en dat is, dankzij influencers en dat soort verschijnselen.
Dus dat er influencers codes komen. Ja, maar dan nog hoor, het is denk ik heel erg ingewikkeld om dat onderscheid nog goed te maken.
Nou ja, maar dat vind ik dus wel interessant. Weet je, ze moeten nu een hashtag advertentie of zo erbij zetten. Ja. Dus de influencers op Insta. Mooi. Maar wat ik dus zo opvallend vind in dit verhaal, het schaadt jou dus schijnbaar allemaal niet.
Nou ja, goed, het zal ongetwijfeld zo zijn dat als ik morgen al die dingen wel zou kunnen, dat dat geld extra geld oplevert.
Nee, want je zegt, niet, het is effectief als ik niet profile.
Nee, ja, maar goed, dit gaat je had het nu over content integratie. Als wij content integratie zou ongetwijfeld geld opleveren. Ja. En dat is hetzelfde dat het programma onderbrekende reclame zal waarschijnlijk ook geld opleveren. Maar er zijn gewoon wettelijke bepalingen dat we dat niet mogen.
Dat je het niet doet.
En sterker nog, ik vind het ook heel logisch en goed dat de commerciële omroepen dat wel kunnen doen. En dat wij als publieke omroepen, dat wij gewoon zeggen, jongens, dat is nou net het onderscheid.
Geen poppindakaas bij Margriet van der Linden op tafel.
Ja. Nee.
Hey, je hebt Facebook, Google, en probeert Spotify. Vorige week hebben ze ook een advertentieplatform gekocht. Zodat ze ook een eigen platform waar iedereen kan komen met heel veel bereik, dat ze dat ook op kunnen bouwen. Dus ze integreren, zeg maar, niet alleen een podcastplatform, maar ze doen ook de advertenties nu. Dus ze willen verticaal integreren, dat ze die adverteren. Oh, ik kan bij Spotify, kan ik alles kwijt. Zie jij die trend? Eigenlijk doe jij dat zelf ook, want je hebt ook je eigen, zeg maar, technologie. Mm-hmm. Zie je dat in die trend, in die hele media tech sector? Of is dit eigenlijk apart en raar en eigenlijk niet zo slim om te doen?
Nou,
dus ik bedoel, de vertical integrations, hè?
Uiteindelijk kijk je gewoon naar hoe succesvol is een technologie of een platform om er zaken mee te doen. Ik bedoel, ik denk dat, om even een voorbeeld te geven, het dilemma voor heel veel publishers is, gooi ik mijn content wel of niet op YouTube? Nou, je kan natuurlijk besluiten dat gewoon niet te doen. Maar ja, dan mis je ook een hele hoop bereik. Als je het wel doet, ja, dan word je dus voor je advertentiemodel en voor de inkomsten word je afhankelijk van YouTube. En YouTube pakt ongeveer 45% van het geld.
Ja.
Logisch misschien ook, want ze moeten ook een vrij duur platform...
Het is vrij prijzig, die streams.
Dus, en natuurlijk kan je zeggen van ja, maar ik doe er gewoon niet aan mee. Ik ga gewoon niet mijn spullen op YouTube plaatsen. En dat geldt eigenlijk voor elke platformdiscussie. Zet ik mijn content op Spotify of ga ik mijn eigen technologische omgeving...
Wanneer doe je het volgens jou wel en wanneer niet? Welke criteria?
Ja, ik vind dat echt heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ik ben zelf heel erg van de school van, joh, doe het maar allemaal. Kijk hoeveel geld er doorheen loopt. En ik heb het, als je echt het gevoel hebt dat jouw positie zo uniek is dat mensen jou blijven opzoeken, ja, dan is het natuurlijk het mooiste als alles in je eigen omgeving gebeurt. Maar ja, uiteindelijk zie je alleen maar dat een Facebook die kan tegen YouTube op, zeg maar. Hè? Dus dat is,
ja, de rest niet.
Maar de rest niet.
Nou ja, de trend, ik weet niet of het echt een trend is, meer een hype, maar dat grote artiesten, weet je, hun eigen platform nu willen, want ze willen niet afhankelijk zijn van YouTube. Algoritme wordt veranderd en je bent weg.
Deze technoloog staat ook op YouTube, dus dan weet je het wel.
Ja, maar goed.
Ik zit nu echt verbaasd te kijken.
Hoeveel kijkers hebben we tegenwoordig? 59?
Sorry, ja, zoiets. Ja, ja.
Maar dat is zo mooi. Wij hebben dus, even tussendoor, Frank. Hij maakt de CryptoCast. Heeft hij soms 42.000 views op YouTube.
Ja, extreem hoor.
Ja, maar dat heeft hij wel eens.
Meestal meer 4.000.
Wij hebben met de technoloog die meer luisteraars heeft, best wel ja, veel meer, die heeft maar 57 woord kijkers. Dat is mooi, hè? Dus het platform hangt af.
Dat hangt af. Ja,
dus goed, daarom vraag ik waar niet wel maar
de laatste 98. Kijk, vorige week zo, ja, met Jasper Bakker over monopolies.
Ja. Maar als je als artiest je kan permitteren om te zeggen, jongens, je moet even je nummers bij mij kopen, want je moet je niet via Spotify doen of zo. Ja, ja. Dat is natuurlijk, nou, welke artiest
precies,
kan ze dat permitteren?
Dan moet je Taylor Swift zijn of zo.
Ja. Maar dan moet je wel groot zijn.
Dat is wel een hele lastige. En of je moet je met elkaar organiseren. Dat is weer heel erg lastig, want dan gaat de ACM en allerlei andere partijen gaan meekijken of je niet de marktmacht aan het ontwikkelen bent. Maar het blijft wel ingewikkeld, hoor. Ik vind dat dat is natuurlijk ook een beetje wat met NLC geprobeerd is, van als al die Nederlandse partijen met elkaar samen één inlog delen, ja, dat je dan misschien positie zou kunnen krijgen ten opzichte van die grote techpartijen. Ja, ik snap
wat die
wens
wel.
Wat
in theorie top is.
Natuurlijk, ja, ik snap heel goed dat je dat een wens is. Maar dan moet je elkaar vertrouwen en dan moet je ook het lange termijn belang met elkaar zien en daar bereid zijn nu op korte termijn investeringen in te doen of een bepaald verlies te nemen. Ja, dat is voor heel veel partijen toch nog moeilijk, omdat veel partijen toch gewoon zitten met de aandeelhouders die in hun nek hijgen.
Zie jij om je heen een toename van subscriptions? Voor abonnementsvormen, dat mensen betalen voor content?
Tuurlijk.
Ja. Nou, ik wil het even uit jouw woorden, waar zie je het dan?
Nou ja, laat ik zo zeggen dat ik zit. Wij hebben het bij de NPO, merk je het bij NPO Start. Waar we natuurlijk een betaalde omgeving hebben. Voor wat betreft het terugkijken en het vooruitkijken van series. Nou, we zien dat echt wel een enorm platform is. We zitten natuurlijk gemeenschappelijk met Talpa en RTL zitten we in NLC. Nou ja, goed, je hoeft niet de platformen Prime en Netflix enzovoort, die hebben natuurlijk allemaal hun eigen dynamiek. Dus je ziet sowieso wel dat aan het toenemen is. En dat zal ook voor podcasting zie je natuurlijk gewoon dat er platforms komen en dat er partijen komen die proberen daar het centerpunt, het epicentrum te zijn van de verzamelplaats van alle beste plekken.
Ja, maar ik voel meer de bereidheid van de consument om te betalen voor content. Weet je, dat is duidelijk voor Netflix. Ja,
het blijft voor ik vond zelf altijd, ik praat in de verleden tijd, dat is wel heel onaardig, maar Blendel vond ik echt een briljant initiatief. Hè? Omdat ik echt geloofde dat beantwoordde aan een behoefte die er volgens mij bij een heleboel mensen is, die niet zozeer de Telegraaf of de AD of de Volkskrant of het Financieel Dagblad willen lezen, maar die eigenlijk gewoon alles willen lezen, die ook best prima vinden om af te rekenen per artikel of per maand of op een andere manier. Ja. Ja, ook daarvoor moet je met elkaar zien dat dat belang groter is. En ik heb het echt een soort van doodzonde gevonden dat niet de tractie heeft gekregen die het volgens mij in theorie zou kunnen zijn. En ik ben er ook van overtuigd dat er over 10 jaar dan is er een andere partij en denk ik, ja, dat was dus Blendel. Ik krijg een beetje hetzelfde wat Hives, het Hives gevoel met Facebook. Hè? Zo van, nou ja, dat hadden we hier ook.
Ja, maar goed, in media is het natuurlijk wel van, wat is jouw preferred, wil ik zeggen, je
voorkeur.
Je voorkeur waar je je tijd aan besteedt. En dat, weet je, als Blendel probeert voor mij 10 minuten te pakken per dag. Ja, ik heb al mijn NOS en ik heb al mijn andere. En daarin komen, dat is natuurlijk heel erg lastig voor heel veel mediapartijen. Ja. En jullie door jullie brand, door jullie merk, ja, lekker makkelijk. Omdat je het NOS-journaal hebt, waardoor je al jarenlang. Dus daar heeft het wel heel erg mee te maken. Maar ik vind nu, we zetten nu over het businessmodel. Het is subscriptions tegenover advertenties. Dat is eigenlijk de twee belangrijkste.
Ja.
Advertenties hebben we nu vandaag gelukkig geleerd. Nee, we hoeven niet meer te profilen. En dat wordt minder, 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 hebben we ook geleerd. En subscriptions nemen toe. Dus eigenlijk wordt het internet dan alleen maar mooier volgens mij.
Ja, ik denk dat over een jaar of over 2 jaar moeten we dit nog een keertje doen. Hè? Dat we bij elkaar dan gaan we gewoon eens even kijken.
Nee, want al die mensen die geïndoctrineerd zijn, die moeten nog overtuigd worden, heb je net uitgelegd.
Ja, ik denk wel dat het nog een ontwikkeling is. Het staat ook echt, bedoel, het is nu nog steeds zo dat 90% van het geld wel omgaat in profiling. En wij zijn wel samen met de New York Times en met de NRC en met nog een aantal andere partijen zijn we nu degene die deze koers zijn gaan varen.
Ja.
En met veel succes succes. Ik weet ook niet wat er gebeurt als morgen iedereen overgaat op dit model. Wat er dan weer met het businessmodel gebeurt.
Nog even over die technologie. Dus jullie hebben de teletext, ondertiteling en die woordenpakje.
Ja.
Mooi, dat kan je heel goed segmenteren. Wat doet dan wat heeft de NRC dan aan technologie? Want wij dachten, het heeft geen technologie. Of de New York Times.
Van de NRC weet ik het niet precies. Want ik weet ook niet hoe groot hun digitale advertentiemarkt is. Dus ik ken daar de manier van targeten.
Maar zijn er andere technologieën die je nodig hebt om dit te doen?
Misschien zijn ze zo klein dat zij gewoon dit random uitplaatsen. Maar van de New York Times weet ik dat zij dezelfde modellen gebruiken. Maar dan met geschreven tekst. Dus waar ze ook simpelweg uit die tekst halen waar gaat het over. En proberen dan segmenten aan te maken. Om die segmenten te verkopen.
Ja, maar ik denk ook wat ik lees. Ik ben ervan overtuigd dat ze zien wat ik lees. En de advertenties zijn daarop gebaseerd. Ben ik van overtuigd.
Nou, zij slaan geen persoonsgegevens op. Dus dat is een claim.
Ja, maar ik ben ingelogd.
Technologische kamer.
Nee, maar ik ben ingelogd.
Oké, maar ook dat geldt niet voor iedereen, hè?
Nee, maar als ik ingelogd... Nou, ik ben wel overtuigd. Ik ben ingelogd. Ik ben zo specifiek.
Als je niet bent ingelogd, krijg je maar een beperkt aantal artikelen per maand.
Maar ik ben alleen maar ingelogd, dus daarom weet ik het niet.
Oké.
Maar dan weet ik niet hoe het
is. Je betaalt ook?
Ja, ik betaal.
Oké, maar dan krijg je zo'n
minder, hoop ik.
Krijg je zo minder, als ik me niet
vergis. Ja, dat hoop ik ook wel, ja. Maar ik krijg ook weinig, dat klopt. Ja. Maar echt super relevant.
Ja, nou ja, goed. Dan kiezen zij op die manier weer andere modellen.
Ja. Oké, Herbert, wat jij nog?
Ik ben nog een beetje klaar.
Één ding. Dat per default die cookies, voorkeuren, statistieken... dus echt veranderd, hè? Dus weet je, per default moet dat uitstaan.
Mm-hmm.
Dus statistieken, voorkeuren en marketing cookies... die moeten per die uitstaan.
Mm-hmm.
Dat is het laatste jaar, gaat hartstikke goed.
En ik weet niet wat jij doet, maar ik heb me aangeleerd om elke site die mij vraagt van je voorkeur. Ik klik dat aan en ik ga die lijst af.
Ik ook.
Ik check altijd even of ze inderdaad uitstaan.
Ik adviseer alle luisteraars alles checken, uitzetten. Ik adviseer iedereen een adblocker. Ik adviseer iedereen Ghostery. En dan wordt digitaal en veel abonnementen nemen, dan wordt digitaal een stuk
prettiger. Ja, dat laatste, dat is wel belangrijk. Want uiteindelijk moet je ook zorgen realiseren dat, jij moet salaris krijgen en jij moet salaris krijgen. Dus je moet wel ergens van betaald worden. Ja. Dus als mensen niet willen betalen voor deze podcast,
we betalen
en niet
overal
willen betalen met aandacht voor een commercial en niet willen betalen om
het, gaat het
te luisteren, dan kunnen we jullie geen salaris betalen.
Ja, nee, helemaal waar.
Nou, en ik heb een keer met Jarno Duursma, die in die podcast 2-3 geleden, een keer doorgenomen hoeveel abonnementen we hebben. Nou, het sloeg helemaal nergens op. Dus gewoon betalen voor content, prima. Oké, jij nog iets van het hart? Nee, mooi, hè? Nou, precies een uur. Dit was Technoloog 208. Frank, voor me bedankt. Algemeen directeur Ster, Herbert bedankt.
Ben bedankt.
Ben bedankt. Tot de volgende Technoloog. Hoi.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.